Lieve vrienden, dit is weer een aflevering van Drinken uit de Bron. Mijn naam is Wim van Putten. In deze aflevering bespreek ik een tekst en toepassing uit het boek Psalmen of het Evangelie van Johannes. Het zijn woorden die mijn hart raken en waarin ik persoonlijk aangespoord word tot het volgen van Jezus. Een goede tijd toegewenst. Ik wil met jullie nadenken over Psalm 8 en daar worden een aantal versen in behandeld. En het thema van dit onderwerp is onze mooie bestemming. Ik wil lezen vers 4, waar staat: zie ik de hemel, het werk van uw vingers, de maan en de sterren door u bevestigd. Ja, dat is eigenlijk al gelijk een lofzang voor God om de grootsheid van zijn schepping, de kosmos, de enorme ruimte die daar is, die onmetelijk groot is. Onlangs werd er een ruimtereis gemaakt door een miljardair die zijn raket zelf had gefinancierd, heb ik begrepen. En hij heeft een ruimtereis gemaakt van 10 minuten. Hij is wel 100 kilometer hoog geweest. Nou, ze waren enorm verrukt en geweldig was het natuurlijk. En dat snap ik wel als je vanaf die hoogte naar de aarde kan kijken. Maar wat is 100 kilometer in vergelijking met die onmetelijke ruimte die God geschapen heeft? Volgens de hedendaagse kennis is het zichtbare heelal opgebouwd uit grote groepen superclusters. En clusters die samen met slierte sterrenstelsels vormen. En deze clusters op hun beurt zijn opgebouwd uit honderden tot duizenden sterrenstelsels. En zo'n cluster kan wel een diameter hebben van tientallen tot honderden miljoenen lichtjaren. Dat is een grootsheid, dat is een ruimte die onbevattelijk is voor ons menselijk verstand. Misschien heb je ook wel eens op een rustige zomeravond zonder wolken naar die enorme sterrenpracht gekeken. We hebben het kunnen waarnemen en hoe langer je kijkt, hoe meer sterren je ziet. Er zijn andere plaatsen op deze aardbol waar je er nog veel meer kunt zien, omdat wij last hebben van lichtvervuiling, zoals ze dat noemen. Nee, het is ongelooflijk voor ons niet te bevatten hoe groot dit heelal is. Deze ervaring had Abraham ook toen hij op een avond naar de hemel staarde. Hij ervaarde daarin een spreken van God die via deze talloze sterren hem iets duidelijk wilde maken. We lezen in Genesis 26 vers 4: ik zal uw nageslacht zo talrijk maken als de sterren aan de hemel en uw nageslacht al deze landen geven. In uw nageslacht zullen alle volken van de aarde gezegend worden. En dit woord van God is vervuld. Door alle eeuwen heen zijn er miljoenen mensen geboren die kunnen zeggen dat ze uiteindelijk Abrahams nageslacht zijn, van wie Abraham een voorvader is. Miljoenen Joden en miljoenen Arabieren. Zowel de Joden als de Arabieren hebben door alle eeuwen heen de mensheid veel goede gaven gegeven. Als ik denk aan de gezondheidszorg en de wetenschap, de literatuur en de muziek. Heel veel Joodse mensen hebben de mensheid gediend met hun talenten. Geweldig. En dit is wat dit woord ook zegt: in uw nageslacht zullen alle volken van de aarde gezegend worden. Maar het grootste geschenk dat God ons heeft gegeven in de lijn van Abraham is de komst van de Messias, de Verlosser. Jezus, die niet alleen de zoon van Abraham was, maar bovenal de Zoon van God. En daar begint het evangelie van Matthäus dan ook mee. Het geslachtsregister van Jezus Christus, de Zoon van David, de Zoon van Abraham. God is ons dus niet vergeten. Hij is zijn belofte aan Abraham ook niet vergeten. Die is hij nagekomen. En zo is er ook bij de Joden altijd een groot verlangen geweest naar de Messias. En ook in andere delen van Israël in die tijd dat Jezus rondging, ook in Samaria, leefde er een verlangen en een geloof. Zo was de Heer Jezus een keer in een dorp en dan hebben de dorpelingen een gesprek met hem gehad. En na deze ontmoeting met Jezus zeggen zij: wij geloven nu niet meer in wat jij gezegd hebt. En dat gaat dan over een vrouw die heeft getuigd over hem. Maar we hebben hem zelf gehoord en we weten dat hij werkelijk de redder van de wereld is. Hij is dus werkelijk de redder van de wereld. De Verlosser, de Geneesheer. Hij is het die wij mogen verwachten. En ik hoop dat u ook in diezelfde overtuiging leeft. Dat u kunt zeggen: Heer Jezus, u bent mijn redder, u hebt mij verlost, u hebt mij genezen, innerlijk volkomen hersteld. Dat u kunt zeggen: deze redder heeft mijn zonden gedragen en al mijn zonden vergeven. Dat alles heeft Abraham van verre gezien. En God had tot hem gesproken, jouw nageslacht. Wat een machtige zegen is aan ons gegeven door Jezus Christus. Daarom staat er in vers 5, wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt? Het mensenkind dat u naar hem omziet. Ja, dat is de werkelijkheid. Wij zijn nog stervelingen. We zijn kwetsbare mensen. Of zoals dit vers ook zegt, mensenkind. Maar daar heeft God wel naar omgekeken, naar die mensenkinderen. En niet alleen omgekeken, zoals wij soms omkijken en weer verder gaan. Nee, hij heeft omgekeken naar ons en dat wil betekenen, hij betrekt ons bij zijn plan. Hij wil in ons werken, hij wil ons als mensen een hogere status geven. We lezen namelijk in vers 6, u hebt hem bijna een God gemaakt, hem gekroond met glans en glorie. De verloste mens is dus geen arme zondaar meer. Iemand die besmeurd is door vuil en drek en daarmee door het leven moet gaan. Wij zijn geroepen om met Christus en in Christus te leven in glans en glorie. We zijn gekroond. En zoals het dan ook deze psalm ook zegt, hem gekroond met glans en glorie. Dat wil zeggen dat wij de heerlijkheid en de schoonheid van de hemel mogen weerstralen. Dat mensen die ons ontmoeten zeggen, hey joh, wat heb jij? Wat is er met jou aan de hand? Je ziet er zo stralend uit. Ja, dat klopt. Ik ben gekroond met glans en glorie door mijn hemelse Vader. En dan zegt vers 7, u doet hem heersen over de werken van uw handen. U hebt alles onder zijn voeten gelegd. En we lezen daarachter in vers 8 en 9 dat wij de verantwoordelijkheid hebben gekregen over de dieren. Er wordt genoemd de schapen en de runderen, de vogels in de lucht en de vissen in de zee. Ja, dat heeft God ons toevertrouwd. Dat geeft ons ook een enorme verantwoordelijkheid. Er is een gezegde, we hebben de wereld te leen van onze kinderen. Dat vraagt verantwoordelijkheid hoe we omgaan met onze omgeving, de natuur, met wat we eten. Dat is niet een links standpunt van een politieke partij. Nee, God heeft ons de verantwoordelijkheid gegeven om verantwoord te leven. En dat geldt ook in het omgaan met onze schepping. Ik gooi bijvoorbeeld nooit iets uit het raam van mijn auto. Als ik op de weg rijd, dan zie ik soms blikjes en papier en rommel zomaar in een bocht uit het raam gegooid. Nee, ik laat ook geen rotzooi achter in een park. Dat neem je gewoon mee naar huis. Dat hoort ook bij een kind van God die zich bewust is van zijn of haar verantwoordelijkheid ten opzichte van God, maar ook voor zijn medemens en de natuur. Dat is onze verantwoordelijkheid in de zichtbare wereld. Maar er is ook een onzienlijke wereld, de geestelijke wereld, de hemelsferen waar God zijn koninkrijk heeft, waarbij ook andere krachten hun werk trachten uit te voeren. In de Bijbel wordt gesproken dat wij nog meer onder onze voeten gesteld hebben gekregen. We lezen bijvoorbeeld dat de Heer Jezus in Lucas 10 vers 19 zegt, zie, ik geef u de macht om op slangen en schorpioenen te trappen en de macht over alle kracht van de vijand. En niets zal u schade toebrengen. Ja, deze opdracht aan de discipelen mogen wij doortrekken naar ons eigen leven. Slangen en schorpioenen zijn een beeld van demonen en boze geesten. Het is niet Gods wil dat wij door demonen worden overheerst. Een mens kan last van demonen hebben, dat kan ook verschillende oorzaken hebben. Iemand kan vanuit zijn voorgeslacht zijn beïnvloed. Er kan een vloek over iemand zijn uitgesproken. Ik heb de laatste tijd nogal wat boekjes gelezen over Nederlands-Indië. En regelmatig kwam daar ook in voor dat er een vloek was uitgesproken over families, met als gevolg dat mensen ziek werden of zelfs stierven. Maar we kunnen ook zelf de duisternis hebben opgezocht. Het lijkt zo onschuldig, maar het bezoeken van een magnetiseur, een strijker, kan grote gevolgen hebben. Het volgen van de horoscoop in je leven, het laten voorspellen van je toekomst door een waarzegger, is niet zonder gevolg. Het kan effect hebben op je denken, je stemming en de verwachtingen. Maar bovenal kan een mens op die manier onder de macht van een demon komen. En dan is het nodig dat men bevrijd wordt, dat in de naam van Jezus een boze geest wordt uitgedreven. En dat is niet alleen in films van Hollywood zo, maar dat is de realiteit in de bevrijdingsbediening van de kerk. De Heer Jezus zegt zelf in Marcus 16 vers 17, en hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen. In mijn naam zullen ze demonen uitdrijven en in vreemde tongen zullen zij spreken. Maar ook gedachten die ingefluisterd worden door vijandige geesten die jou minderwaardig doen voelen. Je Je stelt niks voor, man. Je hoort er helemaal niet bij. De ander is veel populairder. Het lukt je toch niet. Al deze gedachten die invloed hebben op je leven, mag je weerstaan, of zoals Jacobus het zegt in hoofdstuk 4 van zijn brief, onderwerp u dan aan God en bied weerstand aan de duivel en hij zal van u wegvluchten. Dus het begint bij onderwerping, overgave aan God. Want in eigen kracht is een mens niet in staat om blijvend te winnen van de duivel. Maar in Gods kracht, ondersteund door de Heilige Geest, is alles mogelijk. Wel weerstand bieden, wel je verzetten, dat betekent ook geestelijk je rug rechten. De strijd durven aangaan, niet bang zijn, niet terugdeinzen. De vijand in de ogen durven kijken en zeggen, je krijgt mij er niet onder. Ga die strijd maar aan als het gaat om verslaving van roken, drank, eetverslaving, gokken, pornoverslaving, koopverslaving of welke vorm van gebondenheid er ook kan zijn in het leven van een mens. En, zegt de Bijbel dan, zoals Jacobus dat uitdrukt, hij zal van u vlieden. Nog even terug naar vers 7 van deze psalm. U hebt alles onder zijn voeten gelegd. Alles is dan ook echt alles. Daar zien wij dus naar uit, in die geestelijke wereld. Dat is Gods wil in ons leven. Daar hebben we ons geloof voor nodig. Verbondenheid met Jezus en geleid door de Heilige Geest. Ik begon deze psalm met de opmerking, onze mooie bestemming. Nou, dat is ook zo. We hebben een mooie bestemming, een mooie toekomst. En niet alleen bij de Heer na dit leven, maar ook in dit leven mogen wij leven vanuit een overwinningservaring. Ik hoop je weer gezegend te hebben met deze woorden. En ik zou het fijn vinden wanneer je de volgende keer weer naar deze podcast luistert. Ik wens je Gods zegen toe.